Erik, waar is je leuke trui? Ligt die in de was?
Ja, het is lekker weer, dus ik heb hem niet meegenomen. Maar ik heb hem dus wel gewassen, want ik wilde hem dus eigenlijk aan Emily Blunt geven. Ik had een trui aan toen ik haar vorige week ging spreken in Berlijn.
Voor Fall Guy.
Voor Fall Guy. Heb je hem al gezien inmiddels?
Nee,
nog
ga vanavond.
Super.
Ik ben wel naar Challengers geweest, jongens.
Is die goed?
Ik vond hem goed, ja.
Ik lees wel goede recensies, daar ga ik het dan weer weten.
Ik had daar echt helemaal geen verwachtingen van, maar het was goed. Maar ga
ja,
verder.
Hou even je mond op. Ja, ik had dus een leuk verhaal vertellen.
Ja, ik had dus een hele leuke trui aan met allemaal emoties erop. Dus happy, sad, nou ja, noem het op. En die wilde Emily Blunt dus kopen voor haar man John Krasinski. Dus ik na afloop dat opgeschreven op een briefje waar het van was. Het was de trui van mijn geliefde. Toen ben ik dus weer teruggelopen naar haar assistent. En heb ik dus dat briefje gegeven met dus die trui. Dus ik hoop dus dat ze die voor hem gaat kopen. Ik twijfelde nog om hem daar dus de plekken uit te trekken en aan haar te geven.
Dat hoopte ze natuurlijk.
Maar het kon gewoon niet. Want het zweet liep echt werkelijk overal waar het niet moest lopen. Dat kan gewoon niet. Ik kan het gewoon nu niet geven. En ik moest daarna alweer naar huis. Want ik was in Berlijn. Ik dacht, ja, dat kan gewoon niet. Ja, anders had ik het echt wel gedaan. Hoewel, het was niet eens mijn eigen trui. Maar goed. In ieder geval, wat het leuke is aan dit verhaal, het krijgt namelijk nog een vervolg. Ik ga dus maandag John Krasinski, haar man, Emily Blunt's echtgenoot, spreken voor een andere film.
Nee, en dan, weer aan.
Dan doe ik hem dus aan, maar dat is dus virtueel, dus dat is via Zoom. Maar alsnog ga ik hem gewoon aandoen, kijken of hij het herkent. Misschien heeft hij hem al thuis en anders is het een soort van voorbode van wat nog komen gaat.
We gaan beginnen, heren. Ik ben Bridget.
Ik ben Rob Goossens.
Ik ben Erik de Munk.
En dit is de BOVD podcast. Koningsdag, het is weer achter de rug. Hebben jullie genoten?
Nee.
Nee?
Nou, van Koningsdag zelf wel. Maar Koningsdag in Emmen vond ik... Ik snap niet dat iedereen zo deed alsof het zo fantastisch was. En
ja, want de koning bezocht dit jaar Emmen. En niet alleen Maxima was aanwezig, ook de drie prinsessen waren van de partij. En wat mij vooral opviel was dat Ariane als een all grown up erbij liep. Ze studeert in Italië en lijkt daar heel erg goed te doen. Ondertussen was Alexia iets minder spraakzaam. Ja, die heeft het vooral over haar tussenjaar, dat ze een beetje aan het reizen is.
Ja, ze heeft het over haar tussenjaar gehad, maar toch eigenlijk ook niet, want we weten nu helemaal niks.
Nee, nou, zo hoort het ook met een tussenjaar. En Amalia zat, zoals we weten, in Spanje natuurlijk, omdat ze daar veiliger was voor de bedreigingen die ze hier kreeg. Buiten dat, vielen er nog meer dingen op die dag?
Ja.
Nou ja, ik moest vooral heel erg lachen om die verslaggeving bij de NOS. Dat ze deden alsof Emmen, zeg maar, zo super ver weg was. De NOS begon met, ja, ze zijn eindelijk aangekomen in Emmen. Alsof ze met het vliegtuig waren geweest. En ook nog weer met de bus en de trein. En uit de koninklijke bus kwamen. Dat vond ik grappig. En ik vond het ook grappig dat er werd gezegd door die koninklijke familie. Van, wat was je eerste gedachte over Emmen? Nou, wel ver. Dus dat het werd ook gedaan. Oh ja, en ze zeiden bij de NOS ook nog. Ja, daar is het wel heel erg mooi weer. Dat ik echt dacht, hallo, het is niet de Sahara. Dus dat vond ik heel grappig. Dat Emmen,
maar dat was wel zo. Dat want ik keek naar buiten. Terwijl Willem-Alexander net ging vertellen dat hij gaat verhuizen naar Emmen. Omdat hij het daar zo fantastisch vindt. En daar was het geen lekker het zonnetje. En ik keek naar buiten. En bij mij was het gewoon aan het miezeren.
Ja.
Dus het kan echt wel een paar graden uitmaken.
Ja, dat is. Maar het viel mij gewoon op. Ook wat jij zegt over onze koning, dat ik dacht, ik weet niet hoeveel ton, maar ze waren heel ver over het budget gegaan in Emmen. Ik denk dat is, denk ik, een linea recta naar de koninklijke familie gegaan. Als gewoon een reclame deal. Want denk ik, Emmen werd echt verheven tot een soort status, dat het de plek is van Nederland om te zijn. Toen ik denk, Emmen, weet niet hoor.
Sterker nog, het is onderzocht. En Emmen bungelt gewoon helemaal onderaan het lijstje van aantrekkelijke plaatsen.
Maar dat benoemde die ook, hè? Op de lijstjes doen jullie het niet goed, maar ik vind het hier fantastisch.
Ja, dat is precies inderdaad zoals een influencer dat ook zou zeggen. Ik heb hier rommel in mijn hand en er zijn wel slechte reviews, maar ik gebruik het dagelijks.
En jij, wat viel jou verder nog op? Behalve dat je er niet zo heel veel mee hebt.
Ja, ik vond wel de familie er gewoon heel goed uitzien. De prinsesjes zagen er goed uit, maar ik was vooral heel verrast door Willem-Alexander. En Willem-Alexander die
fit, hè, toonde die.
Nou, dat inderdaad. Ja. Ik bedoel, iemand kan voller zijn en minder vol. En onze koning is wel een beetje een jojo wat dat betreft. Maar hij, ook als hij minder vol is, dan kan hij heel sloom overkomen. En ik had nu het idee van, daar staat gewoon een man die actief in het leven staat. En ik was daar wel blij door verrast.
Ja, hij denkt ook al die vrouwen eindelijk het huis uit.
Ja.
Ja. Nu is het mijn tijd weer.
Ja. Ik denk dat hij, voor hem was het ook wel fijn dat ze er gewoon met z'n allen waren. Ja. Weet je, voor ons was dat natuurlijk heel erg leuk. Maar voor hun, ze hebben zoveel meegemaakt het afgelopen jaar. Dat ze daar gewoon met z'n tweetjes waren, met die drie dochters. Ik denk dat dat echt wel voor hem een soort opluchting was. Je zag inderdaad aan hem. Je hebt ook wel eens van die koningsdagen gehad. En ook vroeger met de koninginnendag dat hij daar echt bij schokte. Dat je denkt van, nou, hij wil echt overal ter wereld zijn, behalve hier. Maar nu dacht ik echt, nee, hij heeft het echt naar zijn zin. En het is leuk en... ja, ik vond het echt
het
wel...
kwam heel oprecht over. Ja, en ze zagen er inderdaad fantastisch uit. De prinsessen vond ik er fantastisch uitzien. Natuurlijk ook Willem-Alexander, want daar hebben we het net over gehad. Maar ook natuurlijk weer op de voorgrond. Wat is onze koningin toch echt een plaatje.
Ja, alleen ik heb daar wel... ik heb daar een heel klein beetje moeite mee.
Ja, omdat ik, dat snap omdat ik
elke
wel.
Keer, nou, het is, ik bedoel, ik ben er trots op dat we zo'n ontzettend mooie koningin hebben. En tegelijkertijd, ik heb het idee dat zij gewoon altijd meer shine wil pakken dan de kinderen.
She steals their thunder.
Ja. En nou, Amalia zag er zo prachtig uit als... Maxima gewoon net eventjes wat ingetogener was geweest. Niet door de bosjes was gelopen en achter een struik was blijven hangen. Nou was Amalia gewoon de koningin zeg maar van Koningsdag geweest.
Ja, maar aan de andere kant, zij is nu toch de koningin. En Amalia is toch nog niet de koningin.
Nee, maar ja, uiteindelijk ze zijn wel... Alles staat in het teken van uiteindelijk natuurlijk het overdragen op Amalia.
Ja, je zou natuurlijk denken dat er een soort van leercurve is. Dat ze op een gegeven moment misschien denkt... Oké, mijn dochter is nu volwassen. Ze is inderdaad op weg naar het koningschap. Ze hoeft maar een heel klein beetje terug te doen. Hè. Ze hoeft niet meteen in een soort vodden daar aan te komen. In een soort jute zak. Maar gewoon, het is nu zo extreem dat je denkt... Wow, daar is Maxima. Dat voor die dochters lijkt het me ook gewoon irritant dat het altijd blijft. Dat het nooit minder wordt. Het wordt nooit minder. Het is ook met dat staatsbezoek, laatst met dat staatsbanket... Ja, dan moet je tegen je moeder gaan zitten strijden. Ja, dat is toch ingewikkeld?
Aan de andere kant, als je het hebt... Dus zij heeft het natuurlijk ook gewoon.
Ja.
Dat hangt ook om haar heen. En dat zien we nu ook weer een leuk bruggetje naar Maxima, de serie op Videoland. Dat knalt natuurlijk ook weer gelijk van de buis. Zij heeft iets... Ja, de X-factor. Ja? Ze heeft het.
Ja. Ja.
En daar kan ze natuurlijk niks aan doen.
Ja. En misschien is het natuurlijk ook wel gewoon opvoedstijl. Hè? Dat ze zoiets heeft van de wereld is hard... Dus ik ga niet net doen alsof je gewoon maar in een gespreid bedje terechtkomt.
Je moet er zelf ook gewoon
iets
aan doen. Gesproken over Maxima de serie. Er staan weer een aantal nieuwe afleveringen op Videoland. Ik kijk er met heel veel plezier naar. Omdat ik het er vooral ontzettend mooi uit vind zien.
Ja,
goed gespeeld. Op een paar rolletjes na. Want ik zag nu... en dat komt natuurlijk ook omdat je steeds de vergelijking gaat trekken met het echte leven. En dat maakt het ook wel lastig. Ik zag nu Willy Wordt frequent langskomen. Toen dacht ik, Frank Lammers,
dat had ik dus ook.
Ja, en dat was deze net niet voor jou.
Ja, dus ik ben blij dat jij iets zegt.
Ja, maar waarom, dat mogen we toch wel zeggen? Want er wordt altijd een vergelijking getrokken dan naar het echte leven. Ja. En dat vond ik in deze rol gewoon lastig.
Ja. Ja, ik ben gewoon in algemene zin Frank Lammers moe, merk ik. En,
dat zeg jij dan weer, hè? Dat zeg ik niet.
Nee, dat weet ik. Dat weet ik.
Voor duidelijkheid.
Dus ik was ook bang dat ik gewoon, dat ik hem in die rol geen eerlijke kans gaf. Maar ja, je kunt zo makkelijk Willy Broodverkern nadoen. Ja, dit was echt een soort van typetje.
Maar moest hij erin überhaupt? Want het werd nu een beetje tv-kantine, terwijl dat hoeft helemaal niet.
Ja. Terwijl, kijk, dat verhaal, als je dat verhaal van Willy Broert wil vertellen... over hoe dat ging met die bloemen en dat hij haar ging overvallen... dan ik begrijp dan niet dat dat per se Frank Lammers moet zijn. Denk, je kunt ook een wat onbekendere acteur nemen die echt ook wel Willy Broert kan doen. Dat je denkt, oh ja, het is Willy Broert. Nu was het echt... je zit naar Frank Lammers te kijken. Ik dacht, waarom heeft hij geen Jumbo-tasje in zijn handen? Want dat gevoel had ik... denk, Willy Broert is gewoon heel uniek, Frank Lammers ook. Denk ik, waarom moeten nou net die twee zo met elkaar worden vermengd? Dat vond ik een beetje onhandig.
Maar dit element had je sowieso kunnen fictionaliseren. Je had willekeurig, je had gewoon een personage totaal kunnen verzinnen.
Absoluut.
En als dan mensen zouden zeggen van ja, maar dat was toch Willy Broert-Friquin, dan kun je ook als maker zeggen, nou, dit is wat we bedoelen met gefictionaliseerd
En dan maak je de rest van de serie ook wat meer toch naar de fictiekant. En dan ga je er misschien anders naar kijken.
Precies.
Dan dat je nu de hele tijd denkt, hè, als ze een seksscène hebben, dat je denkt, nou, ik vind het best wel moeilijk om nu naar de koning en koningin te kijken. Maar oké, die snapte ik nog. Maar nu dan met de roddelpers daarbij en een Emily Bremer kwam natuurlijk, een ex van Willem-Alexander kwam in één keer voorbij. En ik vond eigenlijk het meest bizarre dat we een Maxima zien die op hoge poten eigenlijk de spullen pakt en hem wil verlaten.
Ja, en dan stormt ze dus dat huis uit met de story in de hand. Met dus Emily Bremers erop. Dat ik denk, nou, dit is echt een niveautje. Dat zouden ze bij GTS denken van, nou, dit is te cliché plat.
Oh, dat had
dat
jij
doen
dus ook. Het was zonde voor de serie.
Ja, ja, en ik kon het me ook, want bij heel veel dingen denk ik, oh ja, dat is misschien wel zo gegaan. Maar dat Maxima gewoon uit de vel springt van de koffer van een roddelblad waar Willem-Alexander zogenaamd
met... helemaal
gelooft natuurlijk
van.
Niemand. Nee. Daar heeft ze echt niet gedacht. Ze heeft als een soort onverzekerde Trien wordt ze een beetje neergezet. Ik denk, nou, dat is
en in diezelfde scène dan de tv-kantine erbij. Het werd een beetje inderdaad
Clownesque. En daar eindigde ook die aflevering mee. Ik zat echt, dat was het einde van die aflevering. Ik dacht, huh?
Ja, ik vond het heel erg zonde. Raar. Maar ik heb goede hoop dat de volgende aflevering gewoon weer doorgaat zoals daarvoor.
Tuurlijk.
Nicole Kidman.
Afgelopen weekend heeft ze dus een Lifetime Achievement Award ontvangen. Een Amerikaanse. Dus dat was wel de eerste keer dat ze zo'n grote prijs kreeg. Ze zit ook 40 jaar in het vak. Het is eigenlijk ongelooflijk als je haar ziet dat ze gewoon al zo lang aan het werk is. Maar ze was daar dus op de rode loper met haar 3 kinderen. Hè, die ze met Keith Urban heeft. Nou ja, dat was fantastisch. Alleen, er miste toch 2. Want ze heeft ook nog 2 kinderen geadopteerd met Tom Cruise. En die waren er dus niet. Dus daar werd naar gevraagd. En dan gaf ze ook voor het eerst best wel openhartig antwoord op. Dat ze die dus al jaren niet meer heeft gezien. 10 jaar al niet meer. Omdat zij dus bij de scheiding met Tom Cruise hebben zij dus heel erg de weg gekozen van hun vader. Dus
van de Scientology Church.
Van de Scientology. Ook. Dus dan is het dus zo dat als je dus daar, zoals Nicole heeft gedaan, zij heeft Tom verlaten en ze is daar dan uitgestapt. Ja, dan ben je dus afvalliger. Dus dan hoor je dus niet meer bij en word je ook helemaal uitgefreezed en heb je geen contact meer met die mensen. Dus dat is voor haar heel moeilijk.
Komt dat dan ook omdat je kinderen geadopteerd hebt en misschien heeft hij de zeggenschap erover? Want bij Katie Holmes, die heeft natuurlijk ook een kindje met Tom Cruise. Ja. En die ziet...
Die is dus 18 geworden onlangs.
De kinderen wel. Haar kind wel, toch?
Katie Holmes, die woont... Suri woont bij Katie, maar Tom Cruise heeft haar ook al jaren niet meer gezien. Ik geloof
dus dat
al...
is andersom gegaan.
Ja, en dat is dan zo, omdat Tom Cruise, die kiest daar dan zelf voor. Hè? Want hij kiest dan zelf, heeft dan in het geval van Katie Holmes besloten het contact met haar en hun dochter te verbreken, omdat zij dan dus afvallig zijn. Dus dan mogen ze volgens de Scientology geen contact meer hebben.
Maar hoe zit het dan met de kinderen die met Nicole Kidman heeft geadopteerd?
Ja, die kinderen die krijgen dan een soort van keuze. Dat is een beetje wat het is. Dus als je zeg maar, stel dat ze hebben gezegd, we willen met onze moeder om blijven gaan en we willen haar blijven zien, dan had Tom Cruise ook gezegd, oké, maar dan kan ik jullie nooit meer zien. Dus zij hebben zeg maar actief gekozen om in die weg te gaan. Dat is gewoon,
maar vind is ik. Natuurlijk helemaal geïndoctrineerd aan alle
dat
kanten.
Dat is het. En daarom vind ik die Scientology blijft gewoon het een heel eng en spookachtig iets. Omdat je gewoon, het is het
wat
een of het ander.
Wat een treurig leven heb gewoon... als je dus inderdaad je kinderen gaat dwingen om dit soort onmogelijke keuzes te maken.
Ja. Nou ja, en het is dus in dit geval gaat het om de kinderen. Maar er zijn ook heel veel gevallen. Lia Ramani, dus een relatief bekende actrice in Amerika van allerlei sitcoms. Zij heeft er onderzoek naar gedaan. Iedereen verbreekt de banden met je. Dus als je uit een Scientology-familie komt en je wil daar uitstappen, om wat voor reden dan ook, ja, dan laat iedereen je vallen. Dus
ja,
je kinderen,
als hier met
je ouders. Precies.
Natuurlijk.
Dat is gewoon wel pittig. En in het geval van Suri Cruise, dat weten we allemaal nog. Hè? Dat happy family, dat gezinnetje. Ja, ze is dus nu 18 geworden. En dan zie je er op straat lopen met Katie Holmes. En dan aan de andere kant van de wereld Tom Cruise. Ja, dat ze elkaar nooit zien. Ik vind het dan zo sneu om zoiets, hè, om
geloof. Je verwacht ook niet in deze tijd. Op Videoland had ook een mooie documentaire over afvallige Jehovah-getuigen. Dat in deze tijd dit nog steeds voorkomt.
Nee.
Onwaarschijnlijk.
Nee. En het in het geval van Nicole Kidman, dan vond ik wel mooi dat ze dat liet zien. Wel emoties in haar gezicht. Ook haar vader is overleden. Zeiden, ja, mijn 2 kinderen met Tom waren daar gewoon niet bij. Zelfs dat soort dingen, dat doen ze dan dus niet. Dus ik vond het verdriet
heel
sneu. Maar ik vond het ook wel mooi dat ze daar nu zo openhartig over sprak.
Even de kwetsbare kant een keer van Nicole Kidman. En Britney Spears, die heeft ook de kwetsbare kant weer laten zien.
Die is weer de weg kwijt. Nou ja, kijk, in principe is er in haar situatie vrij weinig veranderd. Hè. Ze is nu een aantal jaar uit tot de conservatorship. Dus ze staat niet meer onder curatele van haar vader. Afgelopen weekend kwam het nieuws naar buiten dat die zaak is geschikt. Dus eigenlijk moet ze alle juridische kosten van haar vader betalen. Terwijl ze daar juist tegen aan het strijden was. Dus ze heeft wat dat betreft eigenlijk verloren. En nu komen er allemaal verhalen naar boven dat het heel slecht met haar zou gaan. Dat ze alleen maar aan het feesten zou zijn. En dat ze dus haar fortuin er doorheen aan het jagen is. Zodat ze weekendjes weggaat en naar Hawaii vliegt met private jets en allemaal dat soort dingen. Dus dat is het verhaal wat TMZ, die grote Amerikaanse entertainment site, brengt. Aan de andere kant zijn er ook weer bronnen die zeggen van, nou ja, het gaat oké met haar en ze is heel blij om vrij te zijn. Dus ja, dat is eigenlijk de situatie.
Er is eigenlijk niks veranderd.
Dus eigenlijk is er niks veranderd. Nee, behalve dat er dus heel veel grote nieuws-outlets zijn op entertainmentgebied die we zeggen, ja, ze was eigenlijk, Britney Spears was eigenlijk beter af toen ze nog bij haar vader onder beheer zat. En dat vind ik moeilijk. Misschien is dat enerzijds zo, hè, dat financieel beter voor haar gezorgd werd. Alleen, zij schrijft in haar boek ook en heeft al eerder in interviews gezegd, ik zat een maand in een afkikkliniek tegen mijn zin in. Ik werd elke dag onderzocht. Werd er bloed afgenomen terwijl ik dat niet wilde. Dus dat vind ik wel lastig om daar wat over te zeggen. Of dat dan beter was, ja, voor haar mentale gezondheid. Dat weet ik niet. We zijn geen artsen. Ik weet ook niet hoe het nu met haar is. Alleen, het wisselt wel een beetje. Dus er zijn periodes dat ze de ouders de hemel in prijst en de zusje en zegt van, oh, wat een fantastische mens. En dan 2 dagen later maakt ze weer uit voor rotte vis. Nou, ze zit nu in die laatste fase. Ze maakt iedereen weer helemaal zwart en kapot. En ze doet weer dansjes op Instagram. Dus die fase zitten we nu in. Ja,
maar in ieder geval niet met messen op dit moment.
Nee, die hebben we nog niet gezien. Ja. Nee,
die is aan het slijpen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Erik, dan nog eventjes heel kort hoor, want eigenlijk is het echt alleen voor jou interessant, volgens mij.
Ik ga even wat voor mezelf doen.
Je maakt je druk over The Bold and the Beautiful.
Nee, nou goed, voor mensen die nog kijken naar The Bold, ik ben daar één van. En het wordt eigenlijk nog best wel goed bekeken op Videoland hoor, dus het is niet dat er niemand meer naar kijkt. Maar goed, daar was dus Sheila Carter in, die was 30 jaar onderdeel van die soap. Nou, die werd dus eind februari, dus precies 2 maanden geleden, vermoord, eindelijk. Dood. We zagen haar lijk ook. Ze lag op de grond. En nu zijn we dus 2 maanden later en bleek dus uiteindelijk dat dus niet dat personage was, maar een tweeling. Of nee, geen tweeling, een dubbelganger. Nou goed, hoe het mogen zijn. Ze leeft dus nog weer. En ik ben fan van soaps en ik hou van dat alles kan. Maar zelfs dit is voor mij een beetje dat ik denk, nou, stop hier gewoon.
Dit is toch in 100 soaps al gebeurd?
Klopt, maar dit is gewoon een beetje, ja, ik hou daar gewoon niet van, dit soort verhalen. Laat het gewoon, mensen hoeven niet te sterven en dan weer uit de dood op te staan. En zeker niet zo kort. Kijk, als iemand eruit gaat, die laten ze sterven en 10 jaar later denken ze, oh, die hebben we toch weer nodig. Dan snap ik het nog, maar na 2 maanden.
Maar is zij eruit geboenjoerd?
Nou ja, of? Zij zegt, maar goed, dat geloof ik niet, maar zij zegt dat ze ontslagen is. En dat de fans zo kwaad waren dat ze haar terug hebben gehaald. Maar goed, dat vind ik wel vrij vlot na 2 maanden. Maar goed, ze zit er weer in en ze heeft een vast contract. Dus eigenlijk is er niks gebeurd.
We zouden nu eigenlijk gaan bellen met Filemon. Maar die wilde op het laatste moment niet meer. Want de reden hiervoor is natuurlijk dat volgens Pound, dat moet ik even goed vertellen, de inspectie van Volksgezondheid een stokje heeft gestoken voor zijn nieuwe serie Pound of View, de prikpen. In de docu laat Filemon zien wat het diabetesmedicijn Ozempic met je lichaam doet. Het spuit ook gedurende een maand lang bij zichzelf in. Ondertussen ontkent de inspectie dat dit de reden is voor het stoppen.
Oh, dat is wel opvallend.
Ja. Wat zijn jouw gedachten hierbij?
Ja, ik vond het sowieso heel gek dat Filemon, die volgens mij ongeveer 33 kilo weegt, Ozempic ging spuiten. Want ja, het is een afvalmedicijn, tenminste het wordt als afvalmedicijn gebruikt. Als iemand het niet nodig heeft.
Het is natuurlijk een diabetesmedicijn, ja.
Ja, en het wordt dan ook gebruikt als afvalmedicijn. Als iemand het niet nodig heeft, dan is Filemon wel.
Het is dus best wel gek dat je dat gaat doen bij jezelf ook, toch? Terwijl er dus eigenlijk
dat
een tekort
ook
aan is voor de mensen. Precies. Die het echt nodig hebben.
Ja, ja. En dus het voelde heel erg als hallo jongens, ik ben er nog. En dat je dan dus de schuld buiten de omroep legt en dan uiteindelijk degene die dan wel schuldig zou zijn zegt van nee, maar dat klopt helemaal niet. Dat levert meer vragen dan antwoorden op, zou ik zeggen.
Ja, want zij hadden dus gezegd, hè, de inspectie zou een boete op gaan leggen en die zou wel tot 600, ruim 6 ton kunnen leiden als ze het toch zouden gaan uitzenden.
Ja, dus als dat zo was geweest, dan snap ik wel dat je niet gaat uitzenden.
Ja, dat snap ik ook. Ja. Maar hij mocht er daarna ook niks meer over zeggen. Hoe zit dat dan? Als jij, want het ging dus eigenlijk dat je reclame maakt voor een diabetesmiddel wat als afslankmiddel wordt gebruikt. Ja. Omdat het een naam is. Hè? Oprah, daar hebben we het pas over gehad. Oprah heeft hier een hele uitzending over gemaakt. Die wordt volgens mij betaald door Ozempic, want die heeft echt gepromoot.
Ja, maar die heeft dus gek genoeg de naam niet genoemd. Alleen iedereen die wist waar ze het over had.
Ja, zij heeft dus de naam niet genoemd. En ja, nou ja, goed, ik... Ik vind dit ook goed. Ik ben niet heel bekend met de Nederlandse reclameregels. Maar ik vind het wel een beetje vreemd dat iets waar nou, online iedereen het over heeft. Wat je overal kan vinden. Waar iedereen ook best wel veel interesse in heeft. Hè, want er is heel veel negativiteit over. Maar het helpt ook heel veel mensen. Dus het kan ook iets opleveren.
Als je overgewicht hebt, zeker.
Als je overgewicht, dus dan denk ik, ja, ik begrijp niet dat er dan dat het als reclame wordt gezien en wordt verboden. Ik vind dat zo'n hele heftige.
Maar er wordt er nu toch ook getornd eigenlijk aan de journalistieke vrijheid?
Nou, als dit de achtergrond zou zijn, natuurlijk wel. Omdat het, ik zou wel zeggen, er is een maatschappelijk belang bij een serie over zo'n, ja, zo'n afslankwondermiddel. Want het is niet een hype zoals Sonja Bakkeren. Nee, het is echt, het kan die hele wereld van overgewicht, maar ook van hobby-afslankmiddelen, zeg maar, kan het helemaal op zijn kop gaan zetten. Dus in dat opzicht zou ik zeggen, ja, wil ik juist bij de publieke omroep daar wel een documentaire over zien.
Nou, en sterker nog, er worden nu dus, en dat is ook volgens mij door Oprah, wordt er zelfs iets ontwikkeld, hè, wat dan weer een andere naam mag dragen. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen nu bezig om dit een soort van na te bootsen.
Ja, maar dat is omdat die patenten, die lopen allemaal 20 jaar. En op het moment dat je een aanpassing doet, dan kun je weer een nieuw patent aanvragen. En de bedrijven die heel goed zijn in gewoon voor dezelfde kwaliteit, maar veel lagere prijzen hetzelfde aan te bieden, die zeggen van ja, wat het bedrijf dat erachter zit, Novo Nordisk heet, die aan het doen is om het patent in handen te houden, dat slaat nergens op. En de eerste Amerikaanse rechters zijn het daar ook mee eens. Maar dat is wel iets dat echt per continent geregeld moet worden, want je hebt Europese patenten en Amerikaanse patenten en Aziatische patenten. Dus dat is gewoon, ja, je kunt je voorstellen, er gaan waarschijnlijk miljarden om in alleen al die rechtszaken.
En even terug naar Filemon dan. Als de inspectie nu zelf zegt, nee, dat is niet de reden, daar heeft niks mee te maken. En Filemon trekt zich toch terug, of Pound eigenlijk in dit geval. Terwijl de serie er al op staat, dat heeft natuurlijk ook veel geld gekost. Wat zou dan de daadwerkelijke reden kunnen zijn?
Ja, het kan natuurlijk wel dat iemand heeft gewaarschuwd van, hey, je begeeft je op glad ijs hiermee. En als je dit uitzendt, dan zou dat zomaar kunnen leiden tot boetes die in het ergste geval 6 ton bedragen.
Maar waarom kan hij daar dan niet over praten? Ik heb hem alleen bij Bo gezien, maar...
Ja, maar daarvan had ik sterk het gevoel dat hij er gewoon eigenlijk niet over wil praten. En als je er niet over wil praten, dan is het, dat zien we met Stuart van Liende ook, dan is het wel zo fijn om te zeggen, ja, ik wil er wel over praten, maar ja, het mag niet. En dan zeggen mensen, oh, dat is wel vervelend voor je. En dan ben je daar.
Maar zorg dan dat dit helemaal niet in het nieuws komt. Dat kan natuurlijk ook. Het is wel opgenomen.
Ja, alleen
maar...
het was natuurlijk al aangekondigd. Dus op het moment dat het aangekondigd wordt en je zendt het dan niet meer uit, ja, dan wordt het allemaal heel
Ja, maar
gek.
Je zendt wel uit overal wat er in het programma te zien is.
Ja, ja, ja.
Dus als het zou zijn dat je een morele grens over bent gegaan door als een niet al te volle presentator zelf dat in te gaan spuiten, terwijl er de nood hoog is bij diabetespatiënten, dan daar zou ik me nog iets bij kunnen voorstellen. Maar dan zorg je toch dat dat ook niet naar buiten komt.
Ja.
Laten we dan de verrassingsbeller gaan bellen, want dan kunnen we gaan luisteren allereerst.
Ja.
Oh, zullen we geen ja-nee spelen?
Goedemorgen.
Goedemorgen. Het is een man, dat hoor ik duidelijk. Heb je iets met het Songfestival te maken?
Ja.
Geen ja en geen nee, hè? Wat het spel.
Een beetje.
Een klein beetje. Betekent dat je mee hebt gedacht aan de act? Of praat je daarover in een programma? Zit je zelf in de media?
Ja. Ook.
Ja. In principe is het wel prettig als je praat, als wij willen raden wie je bent. Want...
Ik ben je heel slecht in, sorry.
Hallo, Jermaine.
Ja, Jermaine, heel goed erop. Nee, maar dat ja, nee, Britje, dat kan ik helemaal niet,
maar
joh.
Maar Arand, serieus. Was jij het?
Ja. Ja, ik ben het, ja. Maar oh, deed jij... het zo goed?
Nee, maar was je het net ook? Ja, nee,
ja,
net...
ja, 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 ja,
ja. Ja, 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 ja. Ja, ik kan alleen het ja, nee.
Wat goed dat ik dan wel gelijk over het Songfestival begon.
Ja, dat is heel scherp van je. Voor even nieuws dat ook heel erg in het nieuws nu.
Ja, Aaron, we maken ons gigantische zorgen.
Ja, is dat zo?
Ja. Ja.
Nou, vertel.
Erik en ik hebben dit weekend al ons geld op Joost Klein ingezet. Ja. En we zien het de verkeerde kant op gaan.
Het gaat niet goed.
Ja. Nou, je hebt wel een beetje gelijk. Het probleem is een beetje dat we gezakt zijn Dus ja. dat is geen goed teken.
Maar, komt dat omdat zo'n blauwe kip en zo'n frikandel, of zo'n worstending op de achtergrond.
Curryworst.
Dat het allemaal superleuk is. En ook Europapa en het hakken. Dat is vooral heel erg leuk voor de kijkers. Maar misschien niet zozeer voor de vakjury. Of zit ik daar mis?
Nee, ja, dat zeker. Daar anticiperen de boekmakers ook op. Maar ze zien vooral die kip. En ja, ze zijn er als de kippen bij. Het is gewoon niet heel... het werkt ook een beetje averechts. En dat komt toch omdat de verwachtingen zo hoog gespannen waren. Door onder andere het team van Joost, Schovermeid. Die allerlei dingen de media inslingeren dat het een maanlanding ging worden groter
maar
dan
luister,
ooit was gedaan.
De visuals hebben we nog niet gezien, toch? Er kan nog van alles gebeuren.
Deels. Dat is de troef die Joost achter de hand heeft. En daar neemt hij een risico mee. Hij heeft niet alles laten zien. En daar zeggen de boekjes nu van, ja, wat moeten we hiermee? We zien een man achter een wat amateuristisch draaitafeltje en een kippenpak of een soort pino. Ja, dus daar ga je even misschien wat punten mee verliezen. Maar als dat straks er wel is, iets anders. Dan hebben we bijvoorbeeld dat einde, Rob, waar jij het ook over had. Hè, dat grote gebouw dat in de brand ging en die mooie tekst over zijn vader. Ja, dat hebben we nog niet gezien. Maar daar neemt hij nu even een risico mee. En daar speelt Joost mee. En dat doet hij eigenlijk al de hele periode. Hè,
ik denk niet dat hij dit is. Ging. Ik denk dat er nog iets gaat gebeuren. En ik vind het ook best wel flauw eigenlijk dat wij tegenwoordig al de repetities te zien krijgen. Want het haalt de hele jeu toch weg van die spanning van zo'n avond. Dat
eigenlijk
we niet
wel.
Weten wat er gaat komen.
Nou, dat is de spijker op zijn kop. De EBU heeft hier dus heel erg voor gestreden dat eigenlijk niet mag. Maar goed, ze willen toch vanwege die reuring rondom het festival willen ze iets geven. TikTok heeft exclusief die rechten gekocht. En wij mogen ook al niet meer in de zaal. Hè? Want vroeger konden wij gewoon op een gegeven moment de hele act al zien. Dan had je wel natuurlijk inderdaad, dan verklap je al heel veel. Alleen moesten wij het dan vertellen. En nu is het wel zo dat ik me ook moet baseren op 20 seconden. Rechtopstaand beeld met slecht geluid. Ja, dat is een discussiepunt.
Maar kan het zijn dat het team van Joost Klein gewoon heeft gedacht van, nou, we gaan eventjes een dipje veroorzaken. Want dan hebben mensen het in ieder geval over ons. Om dan zo meteen weer iedereen opgelucht te laten ademhalen. Omdat het wel gewoon oké is.
Nou, daar zet ik al mijn kipfilet op in. Ik hoop echt dat dat zo is. Ja, maar hij is... Nou ja, kijk, ik sprak hem maandag op Schiphol. En toen was hij best wel boos. Of vond die beelden niet goed van de EBU. Hij zegt, ik vind het gewoon niet mijn stijl. Dat kan best zijn. Dat hij heeft gedacht van, we gaan het dan ook gewoon helemaal anders doen. Ik gooi gewoon ik trek jou in een kippenpak. Of jij bent dus een pino. Ja, en we laten verder niks anders zien. Dat hebben ze dan ook nog met de EBU overlegd. Hè, want die beslissen, die kiezen die beelden. En dat zou kunnen, maar... Ja, hij neemt daar een gok mee. Ik zou het een fantastische stunt vinden als dat zo is. Als wij 8 mei, want dat duurt nog wel even.
Maar ik denk
als we dan
dat
die
het
hele
zo
act...
is. Want we hebben, we hebben natuurlijk Marnies Kaart, is ook onze regisseur bij Boulevard. En die zegt daar nooit iets over. Maar die zei natuurlijk wel dat het spectaculair wordt en het er goed uitzag. Want ze waren al aan het repeteren toen ik hem sprak. Stefano Keizer heeft vorige week natuurlijk gezegd dat ze er al dik een half jaar mee bezig zijn. Met de hele creative direction met de kabouter. Hoe heet
stunt kabouter.
En dus die man in dat kippenpak. Ik kan me niet voorstellen dat je al een half jaar aan het repeteren bent en alles. En dan is dit het. Ik denk dat dat de grap is.
Maar mag je ook nog volgens de regels, Arend, mag je dus nog dingen veranderen? Dus stel dat we dit dus nu hebben gezien met die kip. Kan het zijn dat die kip dan bij de echte optreden niet meer bij is? Kun je nog grote wijzigingen doen of is dat verboden?
Dat kan nog één keer, ja. Het zou nog nu kunnen, die tweede repetitie vrijdag. Dan moet je volgens mij echt alles hebben staan zoals je het wil gaan doen. Maar de reglementen zijn dat je dat dingen aan mag passen. Denk aan Duncan Lawrence toen met die rare bal.
Oh, ja.
Toen heeft Niels de Lange nog een hele nieuwe bal in laten vliegen, omdat die niet goed was. Dat was natuurlijk wel een bestaand attribuut.
Je hebt geen goede bal, Duncan.
Ik vind het wel interessant wat Richard zegt. Want als ze dit durven, en er komt echt nog iets uit die hoge hoed. Hij zei ook, een goochelaar laat ook zijn truc niet zien. Ja, dan heeft hij wel een hele dikke stunt. En aan de andere kant, als dat niet zo is, ja, dan vind ik het wel een beetje tegenvallen.
Maar het kan bijna niet, omdat alles tot nu toe raak is geweest. En iedereen voelt ook aan,
precies,
de grootste dreiging voor hem is dat hij te vroeg piekt. Als hij nu al alles laat zien en iedereen zegt, oh wat fantastisch, dan kun je daar volgende week alleen maar last van hebben. Dus gewoon weten van, we gaan iets belachelijks neerzetten en we leiden even de aandacht af en we komen dan weer knallend naar voren. Ja, dat past in het hele plan dat ze de afgelopen weken, maanden hebben laten zien, zou ik zeggen.
Ja, en dan zou die verrassing in het begin, hè, dus het begin van Europapa en het eind moeten gaan zitten. Dat middenstukje wat we toch wel gezien hebben nu met die visual, met die rare curryworst. Dat is echt zo'n middengedeelte. Ja, dat zou kunnen. Ik moet ook wel denken aan de budgetten bij Avrotros. Ja, die reiken niet tot aan de miljoenen. Je hebt wel wat nodig om iets mee te vervoeren naar Malmö. En dat ook zo'n visual, dat kan je makkelijk maken. Maar props, ja, dat kost heel veel geld. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik hou mijn hart daar wel een beetje
van
vast.
Wanneer ga jij?
Nou, wij gaan met de props mee, Bridget, vrijdag. Nee.
Jij gaat ook in zo'n kippenpak.
Ja, ik maak geen onderdeel uit van de act, Bridget. Nee. Maar wij zijn vrijdag. Ja, ik zou het heel leuk vinden. En ik vind ook, we hebben nog niet de hele act. Daar moeten we inderdaad echt van uitgaan. Dat dat nog misschien iets gaat worden waarvan we zeggen, jongens, wat goed. En die zien we vrijdagmiddag. Dan gaan we wat meer zien. Dan komen ook regiebeelden naar buiten. Ja, dan ben ik heel benieuwd wat ze dan weer bedacht hebben voor ons, waar we het dan weer over kunnen hebben.
Leuk, dankjewel.
Goed gedaan, hè? Doei. De mediawereld
ontrafelt. Ja, en deze week hebben we een heel korte vraag binnengekregen zonder een duidelijke naam van wie die afkomstig is. Maar de vraag is, waar is Geraldine Kemper gebleven?
Ja. Oh ja, goede vraag.
Hier zijn we natuurlijk even ingedoken. En Geraldine, die piept er daadwerkelijk een jaar tussenuit in haar camper. En daar is dus helemaal geen bombarie over geweest. En ik moet ook zeggen...
Nee, maar er zit er ook geen televisieprogramma of iets omheen.
Niet dat we weten. Het is, ja, zo dat wel. Ze het heeft aangekondigd misschien dat ze stiekem wel een camera meeneemt. Maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen, als zij het afgelopen jaar al op sabbatical was geweest, had ik het ook geloofd. Want ja, behalve dan de Big Brother live shows, hebben we haar niet zoveel gezien.
Nou, eigenlijk niet. Of was 5 Days Inside dit jaar nog? Nee.
Nee, dat is vorig jaar. En ze heeft die serie over seksueel geweld gemaakt. Ja. Ze heeft natuurlijk vagina's lopen kleien op Videoland. En de Little Fresh Bar.
Wat is dat?
Ja, dat was het de backstage, de green room, zeg maar, van The Voice.
Ja, het is niet zo veel. En dat is best wel raar eigenlijk, dat als je binnen wordt gehaald, dan gaan de vlaggen uit. Maar als ze dus nu een jaar op sabbatical gaat, dan horen we er dus helemaal niks van.
Daar ga ik dan wel vanuit, inderdaad. Ja, en blijkbaar, ik bedoel, ik neem aan dat ze dat allemaal even moeten overleggen. En blijkbaar kan haar werkgever RTL haar ook best een jaar missen. Ik denk niet dat Chantal Jansen zomaar een jaar in een campertje door Oost-Europa zou mogen gaan rijden.
Nee, en het is natuurlijk vooral, ik vind het best wel tragisch eigenlijk, dat ze inderdaad zo groots werd binnengehaald met champagne van, nou, we geven human interest, we hebben een echt BNN-gezicht binnengehaald, die gaat nu echt voor verdieping zorgen.
Ja, en uiteindelijk want BNN'ers...
Nee, maar goed, zij wilden gewoon, weet je, voor de jongere doelgroep wat meer human interest programma's. Ja, dat is toch allemaal niet echt goed gelukt. Dat je dan uiteindelijk toch denkt, nou ja, dat je dan met stille tromp kunt vertrekken zonder dat iemand het eigenlijk merkt. Ja. Vind ik in het geval van haar toch ook wel iets tragisch hebben.
Maar eigenlijk, want zij doet toch ook een podcast met Gwen van Poorten.
Ja, ja.
Daar is een beetje hetzelfde mee gebeurd. Ja. Daar hoor ik eigenlijk ook nooit iets van op televisie meer.
Nee, toen haar hele huis per ongeluk was leeggehaald, toen hebben we even wat gehoord. En toen ze
hadden de verhuizers al de spullen weggegooid.
Ja. Dat was wel echt heel zielig.
Ja, heel naar.
En ze was net weg bij haar vriendje. Maar ze heeft gelukkig wel alweer een nieuw vriendje. Dus dat nou, wat dat betreft, het gaat...
Maar televisiematig?
Ja, verdwenen. Nee.
En ook dat vind ik ook wel weer een beetje sneuig. Want zij was het nieuwe talent. En ze ging van alles doen. En spuiten en slikken. Nou, noem het op. En daarna was het... Ja, ze heeft nog een programma gepresenteerd voor truckers. Dat weet ik nog. Voor AD, voor een online format. Dat ze truckers aan de liefde ging helpen. Nou, en nu heeft ze dus die podcast heel lang gedaan. Ook een eigen podcast. Weet je, dat ging heel erg de afslag meditatie. En voor jezelf zorgen. En manifesteren. Ook dat je denkt op een gegeven moment... Ik begreep het niet helemaal meer. Maar dat is dan toch... Ja, misschien een trend dat echt wel zoveel jonge tv-makers, waar we echt heel veel van verwacht hadden, of waar de wereld heel veel van verwacht heeft, dat die dan toch een soort van verdwenen zijn of in zo'n hoekje van het internet terecht zijn gekomen, waar we ze eigenlijk nooit meer zien.
Nou, het ligt gewoon een vloek op die hele generatie, zou ik bijna zeggen.
Nou, want Jan Versteeg, zien we die nog veel?
Nou, die is de stem van de Vriendenloterij, dus ik hoor hem elk weekend een paar keer, omdat ik dan voetbal zit te kijken. En dan wordt die wedstrijd dus mede mogelijk gemaakt door. En dan hoor ik hem weer. Hij heeft natuurlijk nog wel een contract bij Talpa. Heeft
ja,
wel,
hij deed toch ook een spelletjesprogramma?
Ja, Lingo. En Bondgenoten, daar is hij de vaste presentator van.
En dat loopt nog.
En precies, dat is het eerste vooravondsucces in tijden van SBS6. Dus daar, Jan Versteeg, die zit er weer een beetje goed bij. Want die is natuurlijk
werd ook binnengehaald als de slimste sowieso. Want hij heeft natuurlijk de slimste ooit gewonnen. Maar als het nieuwe talent. En hij is ook heel talentvol. Maar waarom worden dan toch niet de programma's aangegeven of... Zijn het de verkeerde programma's? Of waar liggen ze aan?
Nou ja, hij is natuurlijk binnengekomen met Zes Inside. Daar heb ik zelf natuurlijk ook nog in gezeten. Ja. Dat moest de boulevardkiller worden, maar dat werd hem niet. Omdat de chemie met Albert Verlinde, waar ze zo enorm positief over waren, die bleek er gewoon helemaal niet te zijn. En daarna heeft hij nog wel wat programma's gemaakt. Maar het enige programma dat ik zelf echt mooi en geslaagd vond, was dat Klein maar Fijn.
Ja.
Hebben jullie dat gezien? Dat is met miniatuur, het soort van Heel Holland Bakt, maar dan met miniatuurbouwers.
Ja. Ja.
Ik vond dat hij dat wel leuk deed. Ja, en Lingo bijvoorbeeld, dat is echt lopende bandwerk. Ik denk dat je gewoon 380 afleveringen op een dag opneemt.
Vond ik ook helemaal niet bij hem passen.
Nee.
Zonde, voelt zo'n talent aan.
Ja, en ik vind het dan voor hem lijkt het me ook gewoon zo rottig dat bijvoorbeeld een Rob Kems dan in één keer als het nieuwe talent van SBS6 wordt. Dat ik denk, ten eerste is het geen presentator. En ten tweede denk ik Rob Kems. Dan is het natuurlijk voor iemand als Jan Versteeg, lijkt mij dat wel lullig. Hetzelfde als Dennis van de Geest, die ook heel veel grote programma's mocht doen. Zou ik ook denken als een soort Jan Versteeg. Van denk ik, ik ben toch de presentator die hier is binnengehaald. Hoezo krijgen zij al dat soort programma's en zit ik hier met Lingo opgescheept? Dat lijkt mij persoonlijk ingewikkeld.
En uit diezelfde generatie, Valerio Zeno, die is natuurlijk weer terug op televisie met Echte Meisjes. En we zagen hem als een prachtige
drag queen in
Make Up Your Mind.
Ja, die is natuurlijk ook op een gegeven moment van de aardbodem verdwenen en via Echte
maar
Meisjes weer teruggekomen.
Met zijn partner Dennis Storm.
Ja, en die is letterlijk naar de andere kant van de wereld gegaan. Die woont in Bali, op Bali. En die is
echt niks meer.
Nee, en die is ecologisch en minimalistisch aan
op
het leven.
Op televisie dan, hè? Hij doet hele goede dingen, maar op televisie doet hij niks meer.
Ja. Nee, en
ze waren mega succesvol met Proefkonijn natuurlijk, samen.
Ja. Ja, en Dennis die heeft er echt, van alle mensen die we nu bespreken, Dennis is de enige die er bewust voor heeft gekozen. Ik wil een heel ander leven en volgens mij is Dennis gelukkig, toch?
En de anderen zijn eigenlijk min of meer een beetje gedwongen.
Ja, die deden gewoon op een gegeven moment niet meer mee. En Valerio heeft zichzelf teruggeknokt via Echte Meisjes, wat hij echt geniaal doet.
Ja.
Maar uiteindelijk, hij kreeg dan een rolletje in de talkshow van Renze.
Het was minder geslaagd.
Ja, dat was hem niet helemaal. Dus ik hoop wel dat in ieder geval, hij staat weer op de kaart bij tv-makers. Dus wat dat betreft, vanaf het moment dat hij het zo goed deed in Echte Meisjes, dan gaan natuurlijk de producenten ook allemaal nadenken van, wat zouden we met Valerio kunnen doen? Dus daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Ik denk echt dat we hem nog wel terug gaan zien in een ander programma waarin hij wat beter tot zijn recht komt dan bij Renze.
Maar even terug dan naar Geraldine, want daar ging de vraag eigenlijk over. Zien we haar dan over een jaar wel weer terug? Of was dit het dan?
Ja, ik vrees met grote vrezen. Omdat er ook niet echt iets is waarvan je denkt van oké, maar dat moeten we door Geraldine laten doen. Het is als je een programma hebt waarvan je al hebt gezegd van dat gaan we maken. En je kijkt dan naar je presentatorenbestand en je zegt dan maar Geraldine. Ja, dat is fijn voor haar. Maar kunnen we één programma verzinnen dat niet door een ander gedaan zou kunnen worden? Sterker nog, er zit bij RTL op dit moment iemand op de bank te wachten op mooie programma's. Leonie ter Braak.
Ja.
Ik denk dat alles waarvan je zou kunnen zeggen van dat kan Geraldine, inclusief Big Brother, dat Leonie ter Braak dat ook kan. En ik denk ook gewoon beter.
Nou ja, en sowieso zit, als we het over RTL 4 hebben, daar zitten natuurlijk zoveel mensen ook nog te zitten. Edson de Graça, Marieke Elsinga, Art Rooyakkers doet natuurlijk ook heel weinig.
Kijk, maar je gaat nu wel weer beginnen met Over de Vloer.
Precies, maar eigenlijk presenteert Ruben Nicolai gewoon alles.
Ja. En Chantal Jans.
Ja. En Chantal. Dus er zijn zoveel mensen. Ik zou
en Tel Beckhant.
Ja, en Tel.
Oh, en Carlo.
Ja, en Carlo doet ook nu wel. Dus dan denk ik, ik zou als een Geraldine, die heeft nog zoveel mensen voor zich die eerst worden gevraagd, denk ik. Ja.
Het wordt lastig.
Het wordt gewoon moeilijk. En ik denk ook dat weet je denk ik beter. Op die formats worden natuurlijk ook steeds minder personality driven. Het is natuurlijk steeds meer format driven. Dat je denkt, vroeger dacht je echt, ik ga kijken voor Mies Bouwman, Linda de Mol. Maar tegenwoordig denk je toch, ik wil gewoon een goed programma zien. Ja. Maakt niet uit door wie het wordt gedaan.
Het is wel zo, bij Geraldine ben ik niet bang dat zij niet met minder kan leven. Je nee. weet bij sommige presentatoren van nou, die moeten gewoon dit blijven doen omdat ze anders failliet gaan. Ik denk dat Geraldine, als ze gewoon twee keer in het jaar ijsthee op haar socials promoot en daar een leuk bedrag voor krijgt.
Nou, of
dat
misschien
zij...
heeft ze wel andere hele creatieve ideeën en wil ze een heel ander pad inslaan. Ja. En dat geldt misschien voor Gwen van Poorten natuurlijk ook, omdat hij meer met de podcast
ja.
bezig was.
Ja, maar daar, dat voelt anders. Hebben jullie dat niet bij ik kan die podcast, om heel eerlijk te zijn, ook niet aanhoren. Ik vond Gwen altijd hartstikke leuk, maar nu denk ik, als ik haar hoor praten, kap met praten. Ik vind het gewoon irritant. En dat stomme manifesteren, al die, ja, die onbewezen kwakzalverij waar ze zich sterk
voor
maakt.
Nou, daar gaan we het andere keer nog eens over hebben, Rob. Er zijn ook heel veel mensen die jouw stem namelijk echt niet aan.
Ja, 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 dat is ook zo.
Heel lang. Dus ik ga het afkappen.
Super.
Ja.
Ik denk wel dat de vraag goed beantwoord is. Van
daarom, dat denk ik ook. Ja.
En heb je nou ook een vraag, dan kun je die natuurlijk insturen via Instagram of per mail naar rtlboulevard@bluecircle.nl. En ook via Spotify als je dat liever wilt. Doen mensen dat trouwens wel eens? Meest krijgen we via Instagram, hè?
Ik weet het niet.
Maakt ook niet uit. Maar als je het via Spotify wil doen, dan kan dat. En dan gaan wij aan de slag om je vraag zo goed mogelijk te ontrafelen.
Nou, dat doen we goed, hoor. We gaan er altijd helemaal in, hè? Zeker. Merkt u nu ook weer.
Ja.
Ja, heren, we moeten het natuurlijk hebben over Baby Reindeer. Ik kan wel zeggen, de Netflix-sensatie van dit moment. Het vertelt het waargebeurde verhaal van komiek Richard Gadd, die jarenlang werd gestalkt door een vrouw die hij in een bar ontmoette. Hij speelt dus ook zichzelf.
En hij regisseert zichzelf.
Hij regisseert zichzelf. Het is heel erg bijzonder. Hebben jullie hem gezien?
Ik ben op de helft, geloof ik.
Ja, ik ook, ben ook ongeveer op de helft. Jij,
ik
Erik?
Heb hem ook gezien. Maar dat was meer omdat ik al die headlines zag van Baby Reindeer. Dus ik dacht, waar gaat het nou over? Ik dacht, is het wel in de kerstsfeer? Toen ging ik het uiteindelijk kijken. En dan is het toch iets minder gezellig dan dat je verwacht. Maar wel steen goed gemaakt.
Ja, want laten we beginnen bij het feit dat hij zichzelf speelt. En hij heeft ook geschreven en geregisseerd. Maar dat hij zichzelf ook nog speelt, terwijl het... Nou, niet een hele aimabele rol is.
Nee, hij neemt zichzelf ook wel goed te grazen.
Maar echt, want hij is dan wel degene die gestolkt wordt, maar laat het ook wel toe. Hij vindt er ook wel een randje aan die hij interessant vindt. Want degene die hem stalkt kan hem ook wel een soort van verder helpen als komiek. Of dat hij zijn eigen waarde een beetje opboetsen.
Ja. Ja, want als komiek komt hij er ook niet heel goed vanaf.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar dat is dan misschien wel een beetje die zwarte humor in zo'n serie. Dus dat kan ik wel heel erg waarderen. Maar is het niet heel erg kwetsbaar om dit ook nog eens zelf te moeten spelen?
Ja, hij heeft het op het toneel volgens mij al gedaan. Dus hij wist hoe die ervoor stond. En ja, Netflix die heeft met dollartekens in de ogen getekend. Omdat het natuurlijk een heel interessant genre is. Zeker als je true crime doet het gewoon heel erg goed. En als je het dan nog kunt gaan fictionaliseren, waardoor je alleen nog maar meer vrijheid hebt om daar wat van te maken. Ja, dan weet je gewoon dat gaat een mega-hit worden.
En ik denk ook dat het wel de kracht is van juist deze serie. Want je hebt bijvoorbeeld ook You. Ik weet niet of jullie die serie hebben. Daar zitten natuurlijk ook stalkingselementen in. En dat is echt
een seriemoordenaar, toch?
Ja, dat is uiteindelijk dat is een seriemoordenaar. Ja. Dus heftig loopt dat af. Maar dat is natuurlijk heel fictie en heel erg gedramatiseerd. Ik vind het juist zo mooi dat je in dit geval ook zijn... zwakke kant ziet. Want in eerste aanleg denk je als die vrouw bij hem aan de bar komt zitten, denk je van nou, red flags, ga weg. Maar naarmate die serie voordat, zie je dat ze gewoon allebei gewoon vuistdiep in zitten. Dus dat vind ik wel goed. En ik denk dat dat ook een goede ontwikkeling is in de trend. Ja, je kunt natuurlijk niet de hele tijd alleen maar super gefictionaliseerde series maken die alleen maar op sensatie belust zijn. Ik vind het juist heel goed en mooi aan deze, dat het zo persoonlijk is. En ook, er komen allerlei soort van lijken uit de kast, uit zijn verleden. Dat ik denk, echt knap gedaan. En ook wel dat een van de redenen dat dit juist zo succesvol is.
En Martha, degene die hem dus stalkt, heet in het echte leven ook Martha?
Ja, volgens mij niet.
Dat dan weer niet. Nee. Maar ze wordt wel herkend, zeg maar, door mensen in haar omgeving. En ze wordt er ook op aangesproken met de vraag of zij dat was. Nou, ze heeft al doodsbedreigingen ontvangen van de fans van Richard Gadd en heeft een team advocaten erop gezet om hem aan te klagen. Klinkt een beetje alsof het verhaallijn van de serie zich weer in het echte leven gaat voortzetten.
Ja, en dat vond ik ook weer een beetje een apart verhaal. Want denk ik, had niemand daar, ten eerste, onder welke steen heeft ze zelf gelegen? Maar dat weet ik, goh, is het dan helemaal gemaakt zonder dat zij daarbij
betrokken
is geweest?
Ja.
In ieder geval dat ze haar bij laten weten, goh, dit verhaal loopt. En je kunt natuurlijk inderdaad namen veranderen of feiten veranderen. Maar goed, dat zie je natuurlijk. Ja, mensen, zeker in de tegenwoordige tijd, word je zo snel herkend. Dus ik vind het een beetje ingewikkeld. Ik weet ook niet wat er van waar is en hoe het zit.
Maar dat het lastige is, kijk, zij herkent zichzelf. Nou, ik bedoel, ja, het is een verhaal uit het leven van die man zelf. Dus het lijkt me niet de moeilijkste optelsom om gewoon te weten van, nou, dan zal ik dat wel zijn. Dat geldt ook voor mensen uit een omgeving. Maar er zijn ook weer andere mensen die erop worden aangesproken. En er is echt een soort van heksenjacht op mensen waarvan, nou, en het gros daar helemaal niks mee te maken heeft. Het lijkt me wel interessant om daar even over met Germaine te bellen.
Zeker, want ik zou ook wel graag willen weten, maar dat wil ik dan nog van jou weten, Rob. Is het dan niet, misschien niet zo slim om advocaten erop te zetten en jezelf eigenlijk te outen? Want je kan ook denken, ik doe net alsof het niet over mij gaat, weet je wel. Ik ga dat niet aan de grote klok hangen. En met een rechtszaak ga je dat natuurlijk wel aan de grote klok hangen, dat het over jou gaat.
Ja, de makers zeggen natuurlijk dat de details die ze erin hebben gestopt, dat die niet herleidbaar zijn tot een daadwerkelijke persoon. Maar als we dus weten dat het iemand is die in het verleden veroordeeld is voor stalking, dat het iemand is die in de buurt kon komen van die Richard Gadd.
Jawel, maar dan kan je ook nog steeds onderduiken, toch? En denken, laat maar, deze laat ik voorbij gaan.
Ik denk niet dat dat gaat lukken.
Daar ontkom je niet aan, bedoel je.
Nee, en dan, daarom, nou ja, daarom zei ik, denk, goh, het was misschien chic of netjes geweest als ze haar gewoon wat meer erbij betrokken hadden. Of in ieder geval hadden kunnen laten weten van, goh, als zij echt totaal verrast is door deze hele serie, ja, dan vind ik dat niet heel erg chic, nee.
Germaine Ellenkamp, jij hangt al en je werd net al even benoemd door Rob. Het klinkt een beetje dus alsof de verhaallijn zich nu voortzet in het echte leven en het thema stalken is op dit moment ontzettend populair.
Zeker.
Want er is een zaak onlangs geweest waarbij, misschien moet jij het even uitleggen, de vrouw de man beschuldigde van stalken, maar uiteindelijk heeft ze het zelf allemaal in scène gezet.
Ja, dat is een zaak die eigenlijk aan het licht kwam door het programma van Thijs Zeeman. Zeeman confronteert stalkers en eigenlijk beschuldigde zij hem in 2017 van stalking. En de politie is helemaal meegegaan in haar verhaal en geloofde haar. Dus hij is veroordeeld tot 12 maanden cel en heeft ook een verplichte psychologische behandeling gekregen. Uiteindelijk bleek mede door het team van Thijs Zeeman dat hij onschuldig was en dat zij degene was die dat allemaal zelf ensceneerde. Dat is echt een van de bizarre verhalen die we in Nederland hebben.
En toen heeft hij dus al een jaar onschuldig vastgezeten.
Ja, en ook een jaar behandeling gehad in een gesloten kliniek. Dus dat betekent dat hij al 2 jaar van zijn leven kwijt is geraakt. En dat is natuurlijk tijd die hij nooit meer terugkrijgt.
Wat vreselijk. En hij kreeg eigenlijk alleen maar een excuses, hoorde ik, hè, in de rechtszaal.
Ja, het OM heeft excuses aangeboden. En wat wel opviel was dat de verdachte, hè, deze dame, Sanne heet ze, dat die eigenlijk niet volledig verantwoordelijkheid nam en ook weer hem van een paar dingen de schuld gaf. Terwijl hij er eigenlijk ook aantoonbaar bijna niets aan kan doen dat dit allemaal heeft plaatsgevonden. Dus het is echt een heel tragisch verhaal.
Ja, en uiteindelijk, wat ik herinner me die zaak. Ik denk dat dat nu niet meer zo makkelijk zou kunnen. Want ze had dan een spoofingdienst gebruikt om sms'jes aan zichzelf te versturen. Daar kwam het op neer, toch?
Klopt, en in 2017 was de politie nog niet zo heel erg bekend met dat fenomeen. Ja. En dat iedereen gewoon eigenlijk dat zonder heel veel technische kennis te hebben kon toepassen. En nu natuurlijk wel, maar ja, wat nog steeds wel meespeelt natuurlijk, en dat wordt gelukkig wel minder, is dat toch wel vaak in dit soort zaken de vrouw als slachtoffer wordt gezien en ook geloofd. Terwijl het echt niet altijd alleen maar mannen zijn die dit soort dingen doen.
Nee, en door dit verhaal maak je het natuurlijk ook weer heel erg moeilijk voor mensen om wel eerlijk te zijn. En dan staan we zo meteen weer als vrouw zijnde achteraan in de rij. Dan worden we straks niet meer geloofd. Hè, dan durf je ook niet meer. Dat is lastig.
Zeker. En die bewustwording is echt heel belangrijk. Want als iedereen gewoon kan herkennen wat het probleem is, hoe het gaat en hoe je het kunt aanpakken. En we het ook een beetje uit de taboesfeer halen. Hè? Want het is best wel een taboe. Mensen schamen zich ervoor.
En dat vond ik sowieso ook wel een goede les, hoor, in deze serie. Want dat je dus niet al je privégegevens of je mailadressen op websites of dingen achterlaat. Want zo is het in deze serie ook ontstaan. Ja. Dat echt dat intensieve contact. let daar gewoon op. Weet je, we zijn, of in ieder geval ikzelf ben steeds meer, oh, maakt niet uit, mail, dat is wat meer afstandelijk. Terwijl als je dat ziet, hoeveel je, hoe ver iemand dan kan gaan, denk ik ook, oh, let alsjeblieft op wat je deelt met wie en op welke websites of social media, waar zet je, pas op waar je het zet.
Ja, duidelijk. Dankjewel, Jermaine.
Graag gedaan.
Ik zie je snel. Doei.
Tot snel, doeg.
Ja, dit was hem.
Hebben we niet nog iets om het nog even over te hebben?
Nou, ik zou het eigenlijk nog wel over Gordon willen hebben.
Waarom?
Nou,
ik ga pas plassen. Ik ga pas weg. Ik ga pas plassen. Weer Gordon.
Als mediadeskundige. Nou, ik wil het eigenlijk helemaal niet heel graag over hem hebben. Want ik vind het inderdaad dat we het er vaak over hebben. Maar in dit geval vind ik het eigenlijk heel leuk om het erover te hebben. Want er is positief nieuws.
Ja. Want de Real Life Soap gaat er echt komen.
Nou, dat is toch hartstikke leuk?
Ik hoop het.
Je ziet er niet naar uit te kijken.
Nou, ik hou mijn hart vast. Want als je een eerlijke soap wil maken over Gordon, dan gaan we heel veel ruzie zien. En dan wordt dat heel spannend om naar te kijken. Maar ja, dan gaat Gordon niet heel blij zijn met het eindresultaat.
Nee, maar ik denk ook niet dat het de bedoeling is. Want als we heel eerlijk zijn, kijk, er zijn heel veel dingen die je van Gordon te zien krijgt die ik eigenlijk niet zou willen zien. Maar een real life soap, dat is toch voornamelijk lachen. Als je om iemand kan lachen en met iemand kan lachen,
dat
is
zonder
meer
waar.
Dus
ja, ja.
Daar ga ik dan wel vanuit dat dat de kracht is ook van zo'n real life soap.
Ja, maar als dat het enige is, dan denk ik, ja, maar dan heb ik echt maar een heel beperkt deel van zijn leven gezien.
Wanneer? Nu?
Nee, dus als het alleen maar lach, gieren, brullen wordt.
Oh ja.
Hoe lief hij voor zijn personeel is. En we niet zien dat hij driekwart van de tijd helemaal niet daar is. En het personeel het ook maar gewoon moet zien te redden.
Ja, het is wel televisie, hè? Dat wil je toch ook allemaal helemaal niet zien?
Nou, in het geval van Gordon wel. Ik denk, want het is, nou, we hebben allemaal meegekregen dat het niet allemaal roze geur en maneschijn was in zijn leven. Op het moment dat je dan een reality serie gaat maken,
dan wil je
als
alles
kijker
zien.
Toch wel het idee hebben dat het aansluit bij je verwachtingen. En de verwachting is niet alleen maar het lachen, gieren, brullen. Dat is wel, ja, als het alleen maar ruzie is, dan heb je het op een gegeven moment wel gezien. Ik hoop dat, ja, er is alle reden om aan te nemen dat er ook gewoon genoeg in zal zitten van inderdaad de positieve kanten van Gordon. Waardoor we denken van nou, die ruzies, dat
de
is
de grappige kant, ja.
Precies, ja, dus die ruzies, dat moet hij allemaal niet doen. Maar het blijft gewoon, hij blijft zo snel in zijn denken en ja, zo ad rem in het maken van grapjes. Ja, het kan hem enorm helpen. Alleen ja, als iedereen het idee heeft van ik zit hier naar een poppenkast te kijken.
Nou ja, zelfs de familie Kardashian heeft uiteindelijk een soort omslag gemaakt dat ze in die serie die ze nu maken voor Disney echt wel wat leed laten zien, verdriet, ook over die plastische chirurgie, dat het allemaal proberen mensen echt bewust te maken van dat het allemaal niet is aankomen waaien en dat het echt niet zo nep is als dat het is voor hun gevallen. Het is natuurlijk nog steeds dat je vaak denkt, oké, really? Maar goed, ze willen wel meer het echte leven laten zien. Amerikaans. Maar goed, als de Kardashians dat kunnen, nou ja, dan moet Gordon toch ook wel gewoon iets van zichzelf kunnen laten zien in deze reeks.
Op SBS6. Vanaf september, oktober hoor ik in de wandelgangen.
Nou, volgens mij wordt het voornamelijk heel gezellig. Ik ga er gewoon vanuit. Positiviteit. Manifesteren, Rob. Manifesteren.
Oh ja,
je gelooft er niet in, maar we gaan het manifesteren. Vond je deze aflevering nou leuk? Vergeet vooral niet te abonneren. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot volgende week.